Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert en van deze kant uit natuurlijk een hele fijne week toegewenst. Vandaag mag je alles vragen over reservisten, want het wil maar niet lukken om voldoende deeltijdmilitairen voor defensie te werven. De ambitie is tussen de 15 en 20.000, maar het aantal blijft hangen zo rond de 5.000. Bedrijven zouden er namelijk niet staan te springen om werknemers die als reservist ook nog te dienst zijn bij defensie. Dat concludeert in ieder geval de militaire vakbond ACOM. Daarom duiken we vandaag dieper in de wereld van de reservist. Waarom doen ze precies en waarom is er blijkbaar zo weinig animo om reservist te worden? En is onze veiligheid ook in het geding als er te weinig reservisten zijn? Heb je vragen erover? Ben je zelf reservist? Kom maar op met je vragen. Je kan het doen via Twitter. Je mag het natuurlijk altijd ook doen via Facebook. Je mag me even WhatsApp sturen. Dat nummer staat op bnr.nl. Of stuur even een mailtje naar askme@bnr.nl. Je kan natuurlijk ook bellen 020-468-4x0 en je vragen live stellen in de uitzending. Mijn gasten vandaag zijn Debbie, voorzitter van de VBM, de vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel. Welkom, Jean.
Ja,
ik heb wel eens aan de telefoon gehad, maar nu eindelijk een keer in de studio. Imposante verschijning, mag ik wel zeggen. En de andere imposante verschijning naast mij is historicus, of militair historicus en adviseur van het Korps Nationale Reserve, Willem de Natries. Welkom.
Wim. Dankjewel. Welkom.
Mag ik Wim zeggen?
Mag Wim zeggen.
Mag Wim zeggen, oké. Okay,
had Willem worden. Moeten heten.
Die had Willem moeten
ja,
heten.
Ja, dat is nog een apart
voor. Ja, alle militairen heten Willem, toch? En dan mensen zit je in de goede orde. Jean, die 20.000 reservisten die nodig zijn om de gaten in de defensie op te vullen, zijn die ontstaan door de jarenlange bezuinigingen?
Nou, dat denk ik niet. Wat er gebeurd is, we zijn gekomen van een kadermilitieleger. Dat hadden we in het verleden. Dat was dus je had kader en je had vervolgens dienstplichtigen.
Ja.
En dat hadden we om in ieder geval te vechten tegen het Rode Leger. De Russen, zullen we maar zeggen. En dat betekent dat dat in heel Europa was. Dus je had heel veel mensen nodig om een standaard gevecht te voeren tegen de Russen.
Dat is eigenlijk een soort in de tijd van de Koude Oorlog was dat gewoon...
Correct.
Ja.
En dat is verlaten rond 1993. Toen heeft Redders ter Beek besloten dat de opkomstplichten afgeschaft zou gaan worden. En dat er overgegaan zou gaan worden naar een beroepsleger. Waar ook de soldaten gewoon beroeps waren en niet meer dienstplichtig waren. En dat heeft er vervolgens geleid tot dat beroepsleger wat we op dit moment hebben. En reservisten zijn er eigenlijk in die tijd ook altijd geweest en nog steeds.
Ja.
Alleen ze hebben wat andere functie gekregen. En je ziet dat ze onder andere bijvoorbeeld reservisten worden ingezet in de medische hoek. Zoals chirurgen die op uitzending gaan, anesthesisten die op uitzending gaan. Maar ook bijvoorbeeld hele specifieke zaken. Bijvoorbeeld economen of politieke adviseurs die als er een uitzending aandient. Naar een bepaald land toe gaan voor de ondersteuning van de militair, maar ook voor de opbouw van het land waar men in zit. Dus je kent ze een hele grote verscheidenheid aan vormen.
We gaan het zo nog verder daarop ingaan van wat ze allemaal doen en hoe ze kunnen inzetten. Maar Wim, hoeveel reservisten zijn er nu eigenlijk?
Ik las vanochtend 4800, iets dergelijks. Mm-hmm. En ik las ook even dat het aantal langzaam afneemt.
Het ook nog afneemt.
En op dit moment schijnt er, tenminste wat ik meen te weten, en ik weet niet of dat aantal hard is, maar 5600 was ooit het soort maximum voor het aantal reservisten in de huidige opzet van de krijgsmacht.
Het maximum?
Het maximum.
Maar waarom praat men dan over 20.000 die er nodig zijn in 2020?
Ja, destijds is er een congres geweest, eigenlijk 2 jaar geleden. Toen is dat blonnetje opgelaten, 20.000 werd er genoemd. Dat is vervolgens ook door Kamervragen is het bevestigd door de minister van Defensie. Als we echt een sec naar de aantallen op dit moment gaan kijken, dan is het in 2017 hadden we 4.813 reservisten. En in 2018 hebben we 5.046, dus een plus van 233. Dat zijn de cijfers die gemeld zijn aan de Kamer.
Dus er zijn wel reservisten bijgekomen in elk geval.
Ja, en je hebt eigenlijk een hele grote poot aan reservisten. Je hebt een reservist met militaire taak, die ook heel specifiek omschreven is. En je hebt een reservist met een militaire deskundigheid, een specifieke deskundigheid. Dus dat zijn eigenlijk de 2 grote groepen. En de NATRES is een goed voorbeeld van de landmacht. Goed voorbeeld van een reservist met een militaire taak. En dat zijn plus minus 2800 mensen.
Wat jij bent een... Militair of een burger? Je bent een burger?
Ik ben burger.
Je bent burger, sorry. Maar wel met een militaire taak?
Nee, ik ben gewoon burger. Ik ben ooit in dienst geweest een tijdje nog reservist geweest. Gewoon de oude dienstplichtleger kom ik uit.
Oké, maar jij bent geen reservist meer?
Nee, ben ik geen reservist.
Waarom ben je daarmee gestopt?
Omdat dat standaard was. Dat na 40, 45 jaar dan hield je op reservist te zijn als je dienstplichtig was.
Oké, dus het is tot een bepaalde leeftijd dat je ook reservist kan zijn?
Ja, in ieder geval volgens de dienstplichtwet, dus op die manier was ik reservist, werkte dat zo.
Okay.
En dan kon je toch wel als officier of als langer in dienst blijven, met je een taak, een plek kon krijgen of aanhouden.
Ja. Ben jij nog reservist?
Nee, ook geen reservist meer. Ik ben beroepsmilitair geweest en toen ik vakbondvoorzitter was geworden, toen heb ik gezegd, ik neem ontslag. Ik vind dat een vakbondleider gewoon onafhankelijk van Defensie moet kunnen opereren. En ik ben bij mijn 45 jaar ben ik gewoon reservist af geweest. Maar reservisten hebben eigenlijk dezelfde rechtspositionele status als de gewone militair. Dus ook zij kunnen tot 60 jaar, of het bereiken van 60 jaar, of overschrijden van 60 jaar, kunnen zij ook met ontslag.
Okay.
Of de pensioengerechtigde
bijvoorbeeld, ik heb helemaal geen militair verleden. Ik ben 52, ik ben redelijk fit. Zou ik me nog kunnen opgeven als reservist?
Ja, ik denk het juist nog wel. Het kan tot 52 jaar. En ik zou je kunnen inzetten in ieder geval in Defensie als een afdeling communicatie. Om daadwerkelijk ook de contacten met de pers te hebben.
Okay,
dus dat zou nog kunnen.
Kapitein Rijman, ik zie het al voor me. Ja, ik krijg net een bericht hier binnen van regisseur. Kapitein Rijman. Nou, ik ben sowieso al officier, maar dan ben ik ridder in de orde van de Oranje Nassau. Het is een ander soort officier, maar daar ben ik ook heel trots op. Meneer Akkas, goedemorgen.
Ja, Jurre, goedemorgen.
Goedemorgen.
En goedemorgen, heren. Jurre, ik heb net gehoord, u gaat ook in de militaire dienst.
Ik zit erover na te denken.
Ja, maar één ding, maar u hebt wel een jong stem. U redt het wel, hoor.
Nou, dankjewel. Ja. Ik ga het proberen. Ja.
Hey, Jurre, ik heb een vraag. Kan de regering, overheid ook verzorgen om meer militairen in dienst te krijgen? Hier of niet? Goed getraind dan, hè?
Ja, in plaats van reservisten gaan doen, zou ons leger niet groter moeten worden, Jean?
Nou ja, dat is wel nodig, zeker. Want we hebben op dit moment gewoon 8.800 vacatures. Dat is natuurlijk enorm. Ja. En mijn leden die merken dat gewoon dagelijks, doordat het werk niet minder wordt. Dus steeds meer een beroep op militair wordt gedaan. Ook internationaal wordt Nederland steeds vaker gevraagd om aan uitzendingen mee te doen. Zowel VN-uitzendingen als ook uitzendingen die geïnitieerd worden door de NAVO.
Ja.
En op dit moment is er echt een groot tekort. Ik zie wel dat de aanmeldingen dus van jonge mensen die naar Defensie willen, dat stijgende is. Maar de korten die zullen pas de komende 5 tot 10 jaar pas opgelost kunnen worden. Als het zo doorgaat. Omdat heel veel beroepsmilitairen zeggen van, luister, 25 jaar kaalslag op Defensie heeft mij zoveel ellende gebracht in het werk, omdat ik mijn werk niet meer professioneel kan doen. En die vertrekken dus. En dan heb je het over mensen die vaak 12 tot 25 jaar ervaring hebben, die Defensie massaal de afgelopen jaren hebben verlaten. En dat moet nu gestopt worden.
Ik ga jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Gewoon feiten of fabels zeggen, eventuele toelichting komt erna. Ja? Het is niet zo moeilijk. De eerste, 20.000 reservisten is een mooi streven, maar Defensie kan dat aantal nu zeker niet aan. Feit of fabel?
Dat is een feit.
Dat is voor mij ook een feit.
Okay. Ja. Het antimilitaristisch Nederland is reservist zijn nooit populair geweest. Feit of fabel?
Ik denk dat het fabel is, want mensen zijn militair, maar niet anti-militair.
Gewoon feit of fabel. Sjaan, we gaan het dadelijk uit. Feit of fabel?
Ja, fabel.
Ja, fabel. Beide fabel. Goed zo. Vergeet de reservisten. Maak gewoon werk van een Europees leger. Feit of fabel?
Fabel.
Ja, oké. Okay. Dus we hebben ons eigen leger echt zelf nodig. Want weet je, ik ben heel eerlijk, ik ben een pacifist in hart en nieren. Ik heb niet zoveel met Defensie, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar is het in deze tijd nog wel nodig om zo'n groot leger te hebben? Wat kunnen wij als leger nog doen?
We kunnen heel veel doen. We hebben gewoon onze verantwoordelijkheid. Nederland heeft zijn verantwoordelijkheid bijvoorbeeld door landen te beschermen zoals Litouwen, Estland, Letland. We hebben een leger nodig voor een bijdrage te nemen van de internationale rechtsorde, wat in onze grondwet staat. Dat is een hele belangrijke taak die we hebben. Maar ook vrij simpel. Rijman, ook jij hebt, ik hoop niet dat het gebeurt, maar op het moment dat er een granaat in je achtertuin ligt, is het toch wel fijn als de explosieve opruimingsdienst van Defensie je komt helpen en die granaat even weghalen. Als we grote rampen hebben, overstromingen in het verleden hebben gehad, nou heb je de Defensie, de militairen heb je nodig om dat te ondersteunen.
Maar dan is het dus meer een soort ondersteuning van de maatschappij, moeten we het zien. Het is een onderdeel van de maatschappij, maar niet meer als een soort van vechtmachine die ons moet verdedigen tegen buitenlandse indringers.
Dat ligt me hoe je dat bekijkt. We zien ook natuurlijk bijvoorbeeld in Afghanistan. Daar waren mensen aanwezig die het Westen wilden aanvallen. Vervolgens hebben we daar ook militair naartoe gebracht om in ieder geval mensen daar een bestaan te geven, zodat er weer een stukje veiligheid wordt gebracht. We kunnen verantwoordelijkheid nooit overnemen.
Dat is ook niet zo'n groot succes. Laten we eerlijk als je nu kijkt, we zijn gewoon weer terug bij Afghanistan.
Nou, ik ben er geweest. Mm-hmm. Ik heb met mensen met de bevolking daar gesproken. Die waren hartstikke blij dat er militairen waren, waardoor ze dus zelf economisch weer hun zaakjes op orde konden krijgen. Dus je kunt de verantwoordelijkheid niet overnemen van de Afghaanse regering, de Afghaanse bevolking. Je kunt alleen maar zorgen dat je een stukje veiligheid gedurende een bepaalde tijd kunt brengen, in de hoop dat ze het zelf die verantwoordelijkheid op kunnen nemen en zichzelf een organisatie kunnen bouwen die veiligheid kan brengen voor hun eigen mensen.
We gaan er zo verder over praten. En daar wil ik ook van Wim nog het een en ander weten. Bijvoorbeeld, wat is de taak van de reservist? En ja, heb je zelf een vraag hierover? Bel 020-468-4x0. We gaan even naar de reclame en dan zijn we zo terug.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. Vandaag mag je alles vragen over reservisten. Ik praat erover met Jean Deby, voorzitter van VBM, de vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel, en met Wim de Natries. Hij is militair historicus en adviseur van het Korps Nationale Reserve. Je kan je vragen sturen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook whatsappen, de nummer staat op bnr.nl, of bel even 020-468-4x0 en dan stel je vraag live in de uitzending. Wim, de werving van reservisten gaat moeizaam. Is dat omdat de moderne mens denkt, te welvarend en geen tijd, geen zin om reservisten zijn, dat past helemaal niet meer bij ons?
Nou, het onderzoek dat we hebben gedaan is, wat ik weet, dat de motivatie niet altijd heel erg duidelijk is. En eigenlijk het werven van vrijwilligers is al 200 jaar eigenlijk loopt achter bij de wens. Mm-hmm. En dat gaat om de redenen verschillen voortdurend. En op dit moment is, dat kan Jean Deby beter vertellen. Die kent beter de motivatie van zijn militairen. Je arbeidsvoorwaarden is altijd een deel van het probleem.
Wat is zijn arbeidsvoorwaarden?
En laat ik het zeggen dat er een probleem bij reservisten is dat je afspraak moet maken met je werkgever. Mm-hmm. Hè, dus de burgerwerkgever. En die kan meer of minder soepel staan tegenover jou.
Ja, want hoe werkt dat? Als moet ik een reservist opgeven nu, om wat te noemen, afdeling communicatie, is een goed idee. Kan ik lekker daar oren van hoofd gaan lullen tijdens de missies. wat behoudt het voor mij in? Moet ik dan hier van mijn werkgever hier dan ook toestemming krijgen om reservist te worden? Of zeg ik het en dan geeft hij toestemming wanneer ik moet worden uitgezonden? Hoe werkt dat?
Wat wij hebben gezien bij de reserveofficieren is dat jij zelf naar je werkgever moet gaan. Ik wil reservist worden. En afspraken maken met je werkgever. Wat zou kunnen bijvoorbeeld als je lid van de Nationale Reserve zou worden, zou je vanochtend om 10:45 opgeroepen zou kunnen worden. Ja. Bij wijze van spreken. En dan moet je gewoon komen, bij wijze van spreken. Want je bent reservist, terwijl je wel afspraken hebt om hier het programma
te doen.
Dat
moet
is gewoon hele eenvoudige, praktische problemen waar reservisten tegenaan lopen. Ja.
Dat zal iets van deze tijd zijn. Is er ooit een manier bedacht om dat beter te doen? Ik bedoel, want de werkgever krijgt ook een soort vergoeding, toch, Jean, uiteindelijk, voor de reservist die wordt uitgezonden of die moet aanmelden?
Nou, een echte vergoeding krijgt hij niet. Dus je hebt wel werkgevers die roepen van we vinden het van maatschappelijk belang dat wij mensen in onze organisatie hebben die daadwerkelijk ook reservist zijn. Dus je snapt wel dat grote bedrijven en overheidsbedrijven dat makkelijker kunnen dan dat je een klein bedrijf,
dus een MKB-bedrijf hebt.
Dan wordt het heel lastig om dat te doen. Wat je ziet is dat er nogal wat ZZP'ers zijn die hun eigen onderneming hebben en voor een deel reservist zijn. En dat zie je steeds meer. Wat we ook zien is dat nogal wat studenten aan een HBO-opleiding of aan een universitaire opleiding gedurende periode zich aanmelden als reservist. Waarbij ze dus studeren en daarnaast ook oproepbaar zijn als reservist. Dus je hebt een hele grote verscheidenheid. En je hebt ook, ze noemen dat de relatieziekenhuizen. Dat gaat dan meestal over de specialisten, medisch specialisten. Daar is een afspraak van gemaakt dat ze gedurende bijvoorbeeld 10 weken per jaar beschikbaar zijn om als chirurg of anesthesist.
Maar dan is het van tevoren afgesproken, zodat je niet plotseling wordt opgeroepen midden in een operatie.
Je moet met elkaar wel goede afspraken maken.
Ja. Precies, dus het is wel mogelijk. Er is een manier om dat goed te regelen bij de werkgever. Akram, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. je. Mag je ook, als je dubbel nationaliteit hebt, mag je ook reservist zijn bij je eigen land?
Akram zegt van, het is zo dat je hebt heel wat jongens met een dubbele nationaliteit. Turkse en Marokkaanse Nederlanders.
En vrouwen.
Heel goed dat je me dat bij hebt, dankjewel. Die dus dan ook een dienstplicht hebben in Marokko of in Turkije. Of soms dan misschien ook zelfs reservist zijn in eigen land, om die reden, ik weet niet hoe het precies werkt. Maar zo dat ze hier ook gewoon reservist mogen zijn.
Als je Nederlanderschap hebt, kun je reservist worden.
Ja, dus dan maakt niet uit welke nationaliteit je erbij hebt. Je kan gewoon reservist worden. Dus ik zou zeggen, Akram, direct doorrijden naar het ministerie van Defensie en je opgeven. Want het mag gewoon. Even kijken hoor, ik heb een aantal vragen hier die ik nog moet beantwoorden. Komt een WhatsApp hier binnen. Hoi Jurgen, ik heb ervaring. In het verleden aangemeld, test ondergaan en vanwege een blessure moest een onderdeel verschoven worden. Afspraak verzetten, 30 contactpersonen, doorzetten, doorverwijzen, etc. Zorg ervoor dat ik de afspraak niet verzet kon worden. Resultaat, u hoeft niet meer te komen. Nu zeer recent opnieuw getracht, maar reservist worden is niet zo makkelijk. Weinig contactmomenten, etc. Vriendelijke groet, Marcel Visser. Ja, dus het gaat van de andere kant, Wim, gaat het ook niet zo smooth?
Een bezwaar dat wij wel gehoord hebben bij het onderzoek is inderdaad dat het Defensie nogal vanuit zichzelf denkt. En wat moeite heeft om richting de samenleving, of het krijgsmacht en samenleving, iets te veel eenrichtingsverkeer is geworden. Een beroepsorganisatie.
Nou, Defensie moet daar echt verbeteren. Ja. En dat geldt niet alleen maar voor de mensen die reservist wil worden. Dat geldt ook voor de mensen die daadwerkelijk beroeps willen worden. Daar zijn ook nu stappen ondernomen om dat veel sneller te laten gebeuren. Dus dat moet ook binnen 8 weken moet dat gewoon mogelijk zijn. Want we hadden in het verleden gewoon voorbeelden. Dat mensen gewoon 9 maanden moesten wachten. Ze waren goedgekeurd, moesten 9 maanden wachten voordat ze een opleiding konden. Ja, dat is gewoon dodelijk. Dan gaat niemand meer.
Dan ben je weer gemotiveerd.
Ja, en dan moet je gewoon bij de reservisten ook. Je moet gewoon 1 loket hebben. En je moet een hele snelle afhandeling hebben, dat mensen zo snel mogelijk weten of ze wel of niet geschikt zijn. Ja. En kunnen beginnen als reservist.
Oud-defensieminister Hennis is begin dit jaar aangesteld als reservist. Het is kapitein-luitenant bij de marine. Is dat de eretitel of is ze ook echt militair oproepbaar?
Ze is oproepbaar, want dan hebben we het over de militaire deskundigheid die zij heeft. En ze heeft de militaire deskundigheid op politiek gebied. Dus ze kan als politiek adviseur van een commandant in een missiegebied meegaan. Okay. En dan hem adviseren over politieke items die in dat land spelen. Dus dat kan.
Dus ze hoeft niet speciale volle bepakkingen de loopgraven in?
Natuurlijk wel. Ook zij moet gewoon de militaire basisvaardigheden moet zij gewoon beheersen. Dus dat betekent ook dat ze gewoon met een wapen moet kunnen schieten. Dat ze ook gewoon met de helm en met de vesten en met een rugzak gewoon moeten kunnen lopen. Dus ze moet er wel iets voor doen. Het is niet vrijblijvend.
Oh, oké, dus dat hoort er ook allemaal bij.
Correct.
Oké, prima. Nee, is duidelijk. Ik zie je in al in de volle bepakking op de stormbaan. Het lijkt me fantastisch. En ze is een pittige dame, dus die kan het best. Adriane Johannes, goedemorgen.
Hey, goedemorgen Jurgen. Ik vind het een heel mooi onderwerp. En ik heb zelf ook niet gediend, omdat dat jaar er natuurlijk uitviel. En in tijd van oorlog, dan is er toch mobilisatie. En dan is het toch zo dat de overheid gewoon alle mannen in Nederland oproept om in principe in het leger te dienen om het land te verdedigen. Dus ik begrijp het hele revisistenverhaal niet.
Reservistenverhaal niet. moeilijk woord, Adriaan. Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Misschien moeten we dat beter uitleggen waarom niet. Want de reservisten zijn dus niet ter aanvulling van het leger alleen. Het is ook, ze vullen ook bepaalde taken op de mensen.
Ja.
Ze vullen ook bepaalde taken op.
De NATO heeft gewoon een hele specifieke taak onder andere. En dat is namelijk een oorlogssituatie beveiligen van Nederland.
Ja, maar dan
gaat het. Er zijn 3 bataljons die dat daadwerkelijk ook moeten gaan doen.
Dat zijn als reservistenbataljons.
Correct. Ja. En dat geldt ook bij de luchtmacht. Bijvoorbeeld de beveiliging van onze vliegbasis. Dat wordt ook uitgevoerd door reservisten onder andere.
En waar zijn onze eigen soldaten dan?
Nou, dat is interessant, want op een gegeven moment zul je een keuze moeten maken. Als land ga ik weer een soort dienstplichtig leger in het leven roepen. En als je dat gaat doen, dan moet je natuurlijk doen op basis van de veiligheidsanalyses die je maakt of dat nodig is. Zweden heeft dat in ieder geval wel gedaan. Die hebben zoveel aanvallen onder water, boven water en de lucht al te verduren gehad van de Russen. Aanvallen dat niet in de zin van dat de Russen hebben geschoten, maar wel hun, hun luchtruim is een aantal keer gecompromitteerd.
Maar dat doen die Russen natuurlijk. Ze kijken hoe ver ze kunnen gaan.
Correct. En op basis daarvan heeft Zweden gezegd, we gaan gewoon de dienstplicht weer invoeren, de opkomstplicht invoeren, en we gaan over naar een dienstplichtenleger.
Ja,
maar dat heeft grote consequenties voor een land.
Het is een WhatsApp die ik hier binnenkrijg. Mijn vraag is waarom dienstplicht gewoon niet weer wordt ingevoerd. Ik ben ervan overtuigd dat het qua discipline voor onze jeugd ook heel goed is. Groetjes, Benny.
Ja, maar dat wat ouders niet voor elkaar hebben gekregen ten aanzien van discipline, mag je niet verwachten dat militaire instructeurs dat voor elkaar krijgen.
Maar zo ging het vroeger toch wel?
Ja, er zijn twee bezwaren, vind ik.
Twee
bezwaren is dat vroeger hadden we gewoon mannetjes en vrouwtjes met een geweer nodig. En dat is afgenomen. Het werk wordt specialistischer. Dus je kunt al die mensen, je hebt niet meer geen groot 100.000 mensen, heb je gewoon niet nodig. En het is niet de taak van het leger om de school der natie te zijn. Ja. Dat is een hele oude kreet van 100 jaar geleden. Dat is gewoon een taak van de samenleving zelf. Ja. En de mensen moeten opgevoed
Je moet een goede veiligheidsanalyse maken als je dit wil gaan invoeren. Want dat betekent nou voor heel veel mensen, vooral vrouwen en mannen die dan opgeroepen moeten worden. En dat betekent dat zeker 8 tot 10 miljard per jaar meer gaat kosten. Want als je gaat opleiden, moet je ze ook van een wapen voorzien, moet je ze ook trainen, en moeten ook gebouwen zijn.
En dan moeten ze ook kleding hebben als ze in de winter ingaan.
Ja,
we gaan het zo allemaal verder erover hebben. Want mijn baas kijkt nu naar me, dus ik moet netjes naar de break gaan. Hi, baas. En wij gaan zo meteen verder. Heb jij nog vragen over reservisten? Laat het ons even weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag mijn WhatsApp-nummer staan op bnr.nl of bel even naar de uitzending. 020-468-4x0. Maar dan stel je vraag live aan Sjaan of aan Wim. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, je luistert naar het enige social radioprogramma van Nederland. En vandaag mag je alles vragen over reservisten. Dat zouden daar in 2020 zo'n 20.000 moeten zijn, maar het aantal blijft steken op 5.000. Wat doen reservisten precies en waarom is er blijkbaar weinig animo om reservist te worden? En is onze veiligheid in het geding als er te weinig reservisten zijn? Stel je vragen via Twitter, @BNR, via Facebook of mail askme@bnr.nl. Je mag ook bellen 020-468-4x0, want dan kom je live in de uitzending. Mijn gast vandaag, Jean Deby, hij is voorzitter van de VBM, de Vakbond voor Burger- en Militair Defensiepersoneel. En Wim de Natries, hij is militair historicus en adviseur van het Korps Nationale Reserve. En ik heb nu ook even aan de lijn strafadvocaat Gert-Jan Knoops. Die is reserveofficier bij het Korps Mariniers. Welkom in de uitzending. Gert-Jan.
Goedemorgen, meneer
Rijman. Goedemorgen. Ja, fijn, heel goed. Ja, Gert-Jan, we gaan gewoon tutoyeren, want we kennen elkaar. Welke rang heb je inmiddels?
Ik ben inmiddels luitenant-kolonel der mariniers, reserve weliswaar. Mm-hmm. En ik ben de laatste jaren gedetacheerd bij de zogenaamde mobiele rechtbank. Dat is de voormalige militaire krijgsraad. Waar de verschillende legeronderdelen zijn verzameld. Het zijn allemaal juristen die in geval van calamiteiten de gewone militaire rechtbank zouden moeten vervangen. Ja. En die functie heb ik sinds een paar jaar. En ik ben tot eigenlijk een paar jaar geleden als reserveofficier ook regelmatig nog opgeroepen in oefeningen in Noorwegen en andere NAVO-oefeningen. Dus het Korps Mariniers heeft een vrij actief reservistenbeleid. Ja. En dat is denk ik ook heel interessant, omdat er natuurlijk onder reservisten heel veel specialisaties zich bevinden. Mensen met veel ervaring die niet altijd binnen defensiegelederen bestaat. En mijn ervaring daarmee is dat het een hele positieve uitwerking kan hebben ook op het bestaande defensiepersoneel.
Ja, want je bent ooit begonnen, zeg maar, in het leger. Je was een jonge man, wist niet wat je wilde, ging het leger in. En heb daar op een gegeven moment heb je het recht ontdekt.
Ja.
Waarom eigenlijk dan toch het leger uit? Waarom niet beroepsmilitair gebleven?
Dat was inderdaad toen wel een optie voor mij. Ik was dienstplichtig officier destijds. Mm-hmm. Kon beroeps worden. Wat mij toen een beetje afschrikte, ik was toen nog vrij jong, in de 20, dat ik direct een contract voor 10 jaar moest tekenen. Om beroeps te worden. En ik had nog zoveel andere interesses en ideeën. Dus ik vond dat op dat moment iets te vroeg om je voor 10 jaar vast te leggen. Maar het had een haar gescheeld of ik was inderdaad beroepsofficier bij het Korps Mariniers geworden. Ja, en dat is een keuze geweest die ik zelf nooit heb betreurd. Mm. Alleen aan de andere kant, ik heb heel veel in mijn dagelijkse werk en leven gehad aan mijn ervaringen bij het Corps Mariniers en de vorming tot volwassenen. Mm. Maar ook de mentale en fysieke grenzen die je daar leert kennen van jezelf, die zijn voor mij in mijn dagelijks leven uitermate essentieel gebleven. En we hebben nog steeds met alle mensen van mijn jaar, zoals het dan heet, een warme relatie. We komen ook jaarlijks bij elkaar. We hebben ook jaarlijks een terugkomdag waarin we een update krijgen van alle actuele ontwikkelingen binnen Defensie. En nogmaals, de marine heeft een actief reservistenbeleid en dat is denk ik heel goed voor een land.
Trek je je bed nog steeds recht voordat je de kamer uitgaat?
U bent heel goed geïnformeerd, ja. Jorgen. Maar dat is inderdaad het geval. Zelfs in de hotels weten de kamermeisjes vaak niet te onderscheiden wie het bed heeft gemaakt. Maar dat is er ingeslagen en dat zal er ook nooit meer uitkomen. Het bed moet gewoon als een laken gestreken, als een envelop zijn opgevouwen. En dat was nou eenmaal een van de drills waarmee de dag begon voor een marinier.
Dan heb ik toch nog iets, want we kennen je allemaal, Gert-Jan. Je bent een van onze topadvocaten hier in Nederland. Je hebt een druk bestaan. Je werkt voor mij gemiddeld 23 uur per dag. Hoe combineer je dat dan wanneer je wordt opgeroepen voor zo'n training in Noorwegen?
Nou, dat is inderdaad een heel belangrijk punt. De oefeningen waar ik mee heb aan kunnen werken, die waren doorgaans 2-3 weken, waar je dan als reservist mee werd uitgezonden. Het probleem voor mij is natuurlijk in een advocatenpraktijk dat je echt niet langer weg kunt dan 2-3 weken. Er zijn ook heel veel reservisten die voor langere tijd worden opgeroepen. Maar iemand met een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep, daar ligt dit lastiger. En ik kan 2-3 weken is nog wel te verantwoorden naar mijn collega's, maar dat is dan ook het maximale. De oefeningen die ik heb meegedaan, die zijn alweer overigens een paar jaar geleden, die waren inderdaad voor 2-3 weken. Langer zou denk ik in mijn vak niet kunnen. Maar er zijn ook bijzondere uitzendingen in het buitenland. En daar wordt minimaal een periode van 3 maanden, 4 maanden vereist. Wil je daaraan kunnen deelnemen? Er zijn wel reservisten die dat doen, die dat ervoor over hebben. Het hangt denk ik heel erg af van je overige werk. Maar ik kan het net combineren met een periode van 2-3 weken.
Dat lukt dan nog net. Wat ik me ook afvraag, als je in de rechtszaal staat, je bent marinier, de reservist. Gebruik je dat soms ook in je werk als strafrechtadvocaat? Helpt het?
Ja, het helpt enorm. Naast het feit hoe je qua discipline kunt omgaan met je werk, georganiseerd opereren, altijd een plan van aanpak, strategisch denken. Het klinkt vreemd, maar er is vaak wel een overeenkomst tussen een militaire operatie plannen en een strafzaak strategisch plannen. Maar met name ook je mentale en fysieke weerbaarheid. Je kent je grenzen, je weet dat je op een gegeven moment verder kunt gaan daar waar anderen stoppen. En heel belangrijk is denk ik, is dat je met betrekking tot je militaire achtergrond ook zaken kunt doen bij de militaire strafkamer. Bijstaan van militairen die worden vervolgd wegens bijvoorbeeld geweldsincidenten. Je kent het militair systeem, je weet hoe een militair denkt, hoe je opereert. En daar kun je als strafadvocaat in dit soort zaken enorme voordelen mee doen. We hebben dat gezien bijvoorbeeld met de zaak Erik O. die ik heb gedaan. De marinier die in 2004 werd teruggebracht naar Nederland wegens een schietincident. Nou, die zaak is uiteindelijk door dat we heel veel kennis zelf hadden opgebouwd, hebben we ontzettend veel voordeel gehad in onze pleidooien bij de militaire kamer in Arnhem. Maar ook recentelijk de zaak van Marco Kroon, die ik heb bijgestaan met de geheime missie in Afghanistan. Omdat je veel kennis hebt van het militair operationeel handelen, denken, de geweldsinstructies, kun je daar in mijn vak althans, omdat ik ook in die zaak als advocaat vaak optreed, enorm veel voordeel doen. En heb je vaak een kennisvoorsprong op het Openbaar Ministerie.
Oké. Gert-Jan, zou je mij willen voordragen bij de mariniers? Want ik zit erover na te denken om misschien ook reservist te worden.
Je kunt van harte een keer meegaan, Jurgen, met een oefening. Je kunt dan kiezen tussen een jungle training of we gaan naar de Poolcirkel voor een koud weertraining in Noord-Noorwegen.
Jungle. Ja, ik denk dat voor de jungle.
Je moet maar even aangeven wat je voorkeur is. Dan roleren we je even in voor een paar weken.
Ik hou je eraan. Gaan we zeker een keer doen. Dankjewel, Gert-Jan, akkoord, dat je even aan de telefoon wilt komen. We praten hier even verder over het reservistenbestaan. Gert-Jan, die zit bij de mariniers. Maar hoe zit het met de andere krijgsmachtonderdelen?
Nou, elk krijgsmachtonderdeel heeft natuurlijk zijn populatie reservisten. Dat is zowel de marine, de landmacht, de luchtmacht, als ook de marechaussee. En een deel gebeurt ook van reservisten die op uitzendingen willen en kunnen. Er zijn ook reservisten die zeggen van luister, ik heb een bepaalde functie bijvoorbeeld in de operationele deel. Daar kan ik op het moment dat de beroepsmilitair is uitgezonden, kan ik dat werk even oppakken. Je hebt ook reservisten die hebben een ICT-achtergrond, een ZZP'er. Ja. Die zeggen van, luister, ik kan een deel van mijn week kan ik besteden aan defensie als reservist. Dat is ook een verschijningsvorm. Je hebt reservisten met een marechaussee die meegaan met mobiel toezicht aan de grenzen onder andere. Dus er is een hele grote verscheidenheid aan soorten reservisten en de inzet van reservisten bij de verschillende krijgsmachtdelen.
Oké. Ik heb een WhatsApp vraag van Ko hier. En die kan ik even voorleggen aan Wim. We hebben ooit in Nederland de BB gehad, bescherming burgerbevolking. Bestaat dat nog en moeten we die 20.000 reservisten die taak overnemen?
De BB bestaat niet meer. Het is ergens in de jaren 80 opgehouden te bestaan. En de BB had inderdaad reservisten, noodwachtplicht heette die dienstplicht voor burgers. Alleen de BB is een organisatie onder voor veiligheid, binnenlandse veiligheid, onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar er is wel uitwisseling geweest met
Defensie.
Met bijvoorbeeld officieren die dan op een gegeven moment in de jaren 60, toen er heel veel reserveofficieren waren in de kaartenbak, eigenlijk gedeeltelijk tegen hun zin plotseling bij de BB bleken te zitten.
Ja. Nou, je hebt een ander fenomeen, Jungen. Je hebt de veiligheidsregio's in Nederland. Ja. En daar zijn ook veel reservisten die gekoppeld zijn aan die veiligheidsregio.
Hoe moet ik die zien?
Nou ja, op het moment dat er een ramp gebeurt of calamiteiten zijn, dan is er een veiligheidsregio. En er is altijd een militair die daar het aanspreekpunt is. En die vervolgens ook in overleg met de autoriteiten gaat kijken wat is de bijdrage die de militairen kunnen leveren aan de ramp die in dat gebied plaatsvindt.
Ja. Een soort mix van eigenlijk binnenlandse zaken. Dus het brandweer, zieke auto's, GGD en politie en militaire bijstand. Correspondeert ongeveer met de politieregio's, geloof ik. Want in ieder geval, dat is het 26 stuks, zoiets is het.
Nou ja, we hebben daar voorbeelden van. Bijvoorbeeld toen de Moerdijk daar een fabriek, een brand ontstond. Toen was er ook heel snel de militaire bijstand van de vliegbasis Gilserijen die met blusauto's die kant uit gingen. Ja. Maar je kunt dan ook op een gegeven moment militairen inzetten voor de beveiliging als de politie niet aan kan. Dus je moet ook de militaire organisatie op nationaal gebied ook zien als een ondersteuning als de andere organisaties het niet meer aan kunnen. En Defensie heeft capaciteiten bij grote bosbranden, dat je een Chinook inzet met een hele grote zak water eronder, die dan die bluswerkzaamheden verrichten, waar de brandweer dan niet bij kan komen.
En bijvoorbeeld toen met Anne Faber, toen Anne Faber de reservisten ingezet.
Waarschijnlijk hele lokale die het terrein ook goed kenden. Dat kan dan een hele goede keus zijn om mensen te kiezen die gewoon terrein precies kennen.
Ja, precies. We gaan er zo verder over praten. Heb jij een vraag over reservisten? Je hebt nog een kwartier om al je vragen te stellen. En Jean en Wim geven dan graag antwoord daarop. 020-468-4x0. 020-468-4x0.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything. Vandaag mag je al je vragen stellen over reservisten. Je kan bellen 020-468-4x0 of je kan het even doen via Twitter of via WhatsApp. Mijn gasten, Jean Deby, voorzitter van VBM, de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel, en Wim de Natries, hij is militair historicus en adviseur van het Korps Nationale Reserve. Maar eerst even aangeschoven onze eigen G.I. Joe van het Zaken Doen, Thomas van Zijl van BNR Zaken Doen. Thomas, waarover gaan we het hebben zo meteen?
Ik mocht dat van mijn ouders nooit spelen.
Nee?
Dus leuk dat je het toch nog even noemt. Ja, allemaal op verkeerde ideeën brengen.
Je komt uit een heel pacifistisch gezin natuurlijk.
Dat dacht ik. Wij gaan zo meteen praten met Cassandra Dommissen. Zij werkt voor de Belgische bioscoop-exploitant Kinepolis. En in België gaan mensen niet naar de film. Nee, dan gaan ze naar Kinepolis. En ze willen in Nederland net zo dominant worden. Maar ja, hier hebben we bijvoorbeeld Pathé. Hoe ga je daar nou echt een vuist tegen maken? Dat gaan we bespreken. Uiteraard ook aandacht voor het feit dat Merkel zich niet meer herkiesbaar stelt als partijvoorzitter van haar partij. Wat zijn de consequenties? Gaan we vragen aan onze correspondent, aan het economenpanel en waarschijnlijk ook wel aan Kees de Kort. En we gaan praten met iemand die zelf ook in het leger heeft gezeten en die op missie daarachter komt dat heel veel ondernemers die in risicovolle landen zitten totaal niet goed zijn voorbereid.
Okay.
Hij heeft nu een bedrijf opgericht om ervoor te zorgen dat dat gaat veranderen.
Dat is mooi om te horen. En jouw zakenpartner?
Is Marie de Gaij-Fortman. Zij was de allereerste zakenpartner in de nieuwe opzet. En ze is terug, dus kennelijk vond ze het leuk.
Blijkbaar wel. Nou ja, je bent ook best wel aardig hoor, Thomas. Maar wow. Ik geef zorgen, dat komt helemaal goed.
Ja, geen G.I. Joe.
Geen G.I. Joe helaas, maar je bent wel goed in zaken doen. Daar gaat het om. Dus dat kunt u vanaf 12 uur weer meemaken, dames en heren. Thomas van Zijl, BNR Zaken doen. Zorg dat je blijft luisteren na onze uitzending. Maar tot die tijd hebben we het over reservisten. En heer, ik heb een aantal WhatsAppjes die ik nog wil behandelen met jullie. Dus dan gaan we even doorheen walsen met z'n allen. Ja, ik begin bij de eerste. Hoe zit het met de diversiteit van onze reservisten? Zijn er ook andere bevolkingsgroepen zoals Marokkaanse of Turkse gemeenschap bereid om daarin mee te participeren? Of is daar nog een slag in te maken? Wim?
Ik denk dat daar nog een slag, dat daar nog veel moet gebeuren. En in het algemeen zou ik kunnen zeggen dat de mensen, de bevolkingsgroepen die al wat langer in Nederland zijn, dan ook in die zin ook integreren langzaamaan in het leger. Dus groepen die nog maar, laten we zeggen, waarvan mensen nog maar kort in Nederland zijn, dat het logisch is als die wat later, over enkele tientallen jaren, de kinderen daarvan instromen in de krijgsmacht.
Oké. Nou, ik zou mijn kinderen gewoon zeggen om het te doen, hoor. Ik bedoel, ik vind het is, je bent Nederlander of niet, en even niet, het maakt niet uit vandaan komt, toch? Ja. Moet je gewoon doen. Het gaat om de veiligheid van ons land.
Enorme verbetering van de Nederlandse krijgsmacht in zich draagt. Diversiteit.
Oké, de volgende. Goedemorgen, Raymond. Ik denk dat hij iemand anders bedoelt, maar het gaat wel rijden, maar dat is niet erg. Ik ben zelf reservist, militaire taken bij de marine. Het is moeilijk te combineren met mijn 40-urige werkweek in de burgermaatschappij. En daar ligt veel werk om reservisten bij de werkgever vrij te kunnen geven. Nu hoef ik niet aan te komen met het verzoek om enkele weken als reservist aan de gang te gaan voor een specifieke opdracht. Groet Arthur, een van de dingen waar men tegenaan loopt dus.
Dat is een bekend probleem. Dus ik zeg ook al, voor grote organisaties is het wat makkelijker dan voor MKB-bedrijven. Maar goed, het ligt er ook een beetje aan van, ben je als MKB-bedrijf, hoe maatschappelijk ben je betrokken? Mm-hmm. Hoeveel mogelijkheden dat je hebt? Het is ook niet zo dat mensen gewoon maanden weg zijn. Het gaat vaak ook een aantal weken dat mensen vrijgemaakt kunnen worden. En het is een belangrijke taak, ook voor de veiligheid van de ondernemers zelf. Dus ik zou er altijd voor pleiten, in de richting van de werkgever, kijk toch heel erg serieus wat mogelijk is. Kijk niet wat niet mogelijk is, maar kijk wat mogelijk is.
Ja, kijk, ik begrijp het voor MKB'ers het moeilijk is. Als je iemand in dienst hebt die je zo op 2300 euro per maand betaalt met een specifieke kennis of zo, en die even 3 weken weg is, dan moet je dat wel uit je eigen zak bijkloppen.
En vaak wordt er dan wel gezegd, neem maar vakantiedagen op. Dat is ook wel iets dat
En dan heb ik zoiets van, je doet iets voor je land en dan moet je dat ten koste van je vakantie doen. Dus,
ja, maar je moet ook niet vergeten dat het echt een toegevoegde waarde voor de ondernemer zelf kan zijn. Want mensen doen echt ervaring op, doen ook leidinggevende ervaring op. En ook wat Gertje Knoops ook aangaf, dat je leert denken op strategisch, op tactisch, op operationeel niveau. Dus je kunt er ook heel veel uit.
Dat heeft toegevoegde waarde ook, precies. Ja, nee, zonder meer een goed idee. Hier krijg ik nog een vraag binnen. Beste, moet je als reservist ook de AMO/MBOL hebben gedaan? Ik weet niet wat het is.
AMO, dat klinkt
is als... Is het algemene militaire opleiding of zijn?
De eisen ook voor de reservist zijn hetzelfde als de eisen van de militair. Want je moet gewoon je militaire basisvaardigheden, je militaire eisen. En vaak wordt dat gewoon in de weekends wordt dat gewoon onderwezen en worden ze opgeleid in de weekends.
Oh, dus als ik nu helemaal van nog begin, dan kan ik gewoon de komende 6 weekenden kan ik bijvoorbeeld door militair worden opgeleid.
Je wordt gewoon initieel ga je gewoon als militair in de eenheid waar je zit, bijvoorbeeld 100 Natris bataljon, ga je in de slag en dan word je opgeleid.
Oké, dus dat kan op die manier. Jurgen, kan het niet dat veel mensen geen reservist of militair willen worden door het morele imagoschade die het Nederlandse leger heeft opgelopen door bijvoorbeeld mee te werken aan Amerikaanse droneprogramma, waarbij nieuws over toy-size terrorist, een benaming voor Midden-Oosterse kinderen, bombarderen naar buiten is gekomen? Met vriendelijke groet, Martijn. Ja, het is natuurlijk, oorlog heeft natuurlijk altijd zijn dingen die erbij komen. En wij zijn ook in verschillende oorlogen.
Oorlog is altijd vreselijk.
Het is altijd vreselijk.
Het is altijd vreselijk. Ja. En daarom is het ook altijd belangrijk om heel goed te kijken van op welke gronden wordt een oorlog gevoerd. En dat is ook waarom dat Nederland zegt van we houden ons aan de rechten van de mens. Het mandaat van de VN is voor ons heel erg belangrijk. Maar ik snap dat ook heel goed, dat de vraag die hier opgeworpen wordt. Alleen ik zie ook dat dat niet direct een reden is waarom dat mensen niet kiezen voor reservist.
Okay.
Wat ik weet is dat, dat er volgens mij zijn er best veel mensen die over na zouden willen denken om iets voor de krijgsmacht te doen, als daar maar op een of andere manier mogelijkheden toe zouden zijn, of iets meer naar hen toegekomen, handreiker zou zijn.
Van de
ik denk dat er motivatie is. Je hebt niet honderdduizenden mensen nodig. Dus met enkele duizenden ben je er al. Maar die motivatie is denk ik aanwezig. Alleen moet die wel aangeboord gaan worden en gefaciliteerd. Ja.
Oké, even kijken hoor. Ik krijg een tweet hier binnen, maar het is een iets langere bericht. Snel afstappen van de achterhaalde adaptieve krijgsmacht en weer terug naar de volwaardige, veelzijdige krijgsmacht, maar dan wel met een heldere visie en opzet richting 2035-40. Met 2% BBP defensiebudget vanaf 2024 en goede salariering en arbeidsvoorwaarden. Dat werkt wel.
Nou ja,
dat klinkt als muziek in de oorlog aan.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Adaptief is een modebeginsel. Dat betekent niet meer als flexibel kunnen zijn.
Ja, precies.
Dus dat is een woord, maar wat wel heel erg belangrijk
is. En ook agile zeggen, dat is tegenwoordig ook. Agile.
Ja, prachtig. Prachtig allemaal. Maar volgens mij is het ook belangrijk, niet alleen maar het werk wat je doet, maar ook hoe het werk betaald wordt, onder welke omstandigheden dat je werk kunt doen. En daar is inderdaad ook heel veel te verbeteren.
Ja.
Wat ik met adaptieve krijgsmacht wel meen te zien, is dat er wel een bereidheid in zit om te kijken welke relatie krijgsmacht-samenleving gelegd zou kunnen worden en ook beter ontwikkeld zouden worden. Dat is volgens mij al de winst, dat een beetje doordringt.
Ja. Ik heb hier ook een vraag, die wil ik zeker ook behandelen. Hoeveel reservisten zouden we nodig hebben in tijd van oorlog? Want stel dat we binnen worden gevallen door een buitenlandse macht, bijvoorbeeld Rusland of Turkije. Hebben we dan überhaupt wel een kans met ons mini-leger? Want als 1 miljoen soldaten ons aanvallen, zijn we kansloos. PS, het moraal van onze bevolking is ook niet echt om het land te verdedigen nu.
Nou, het punt is dat je eerst moet kijken, dit soort zaken kun je niet alleen doen. Je hebt Polen nodig, je hebt Tsjechië heb je nodig, je hebt Slowakije nodig, je hebt Roemenië nodig. En je zult het toch met elkaar moeten gaan doen. Dus als de Russen inderdaad die stap zouden gaan maken, dan zul je toch met heel Europa zul je moeten verweren daartegen. Ja. En daar gaat altijd iets aan vooraf. Het is niet zo dat plotseling de Russen aan de deuren van Amsterdam kloppen. En daar heb je signalen van. En dan heb je hopelijk nog genoeg reactietijd om daadwerkelijk de dienstplicht te gaan invullen. Want dan heb je veel meer mensen nodig. Maar het andere knelpunt is, je moet ook wapens hebben. Je moet ook voertuigen hebben. Ja. En dat heb je niet van vandaag op morgen.
Nee, dat ga je niet even. Daar zit even een voorraadje van ergens in een bunker opgeslagen.
Je moet reserve bouwen om, als je het nodig hebt, al iets te hebben.
Ja.
Want er was een vraag toen, een kwartier geleden. Zouden we in het geval van de oorlog niet, dan het mobilisatie roepen we iedereen op. Maar als je iemand een geweer geeft, dan is het nog geen militair. Hè? Dan moet er veel gebeuren.
Er moet nog een training vooraf aan komen. Komt iets meer bij kijken. Nou, ik hoop dat we vandaag in elk geval een beetje bewustwording hebben gecreëerd buiten. Dat er wat mensen zijn die geprikkeld zijn om zich op te geven. En dat ook Defensie heeft geluisterd. En dat ze de toelating van mensen een stuk makkelijker maken. Want ik kreeg ook iets van, er worden te veel mensen afgewezen. Zijn vader heeft altijd bij de verkenners gezeten. Op dit moment is hij sterk 2 keer per week 5 kilometer hardlopen. Die ik heb Box heeft zich aangemeld bij de reservisten, maar werd niet aangenomen omdat hij de fietstest niet haalde. Ik bedoel, misschien moeten we daar ook naar kijken dat er van beide kanten dingen komt. Maar heren, ik moet helaas de uitzending afsluiten, want ik ben echt over mijn tijd heen. Maar ik vind het fijn dat jullie er waren. Jean de Bie, voorzitter van de VBM, vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel. En Wim de Natries, hij is militair historicus en adviseur van het Korps Nationale Reserve. Hou onze social media website in de gaten, Twitter @BNR, onze Facebookpagina BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ga even kijken als ik een stormbaan overleef in Almere, maar dan kan ik me ook opgeven. Tot morgen.